Goedemorgen allemaal. Dankjewel, Koen, voor de voorstelling. Ik weet niet of ik al ooit eerder zo ben voorgesteld. Voor wie mij niet kent en ook verder wil kijken dan de baard. Mijn naam is Johan. Ik ben predikant of voorganger van de Evangelische Kerk van Leuven. Al een heel aantal jaar. Wacht, moet ik... Ik ben niet technisch, dus ik ben blij dat dit ook een beroepscategorie is. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, twee meisjes. Aline is 6, Lea is 4. En ik denk dat het ongeveer een jaar geleden was dat ik hier ook was. Dus het is fijn om weer in jullie midden te zijn. En in tegenstelling tot eerdere jaren heb ik iets nieuw voorbereid. En nu denken jullie, oh ja, wat doe je dan normaal gezien? Gewoon een herhaling? Nee. Normaal gezien, als ik in een andere gemeente ben, dan neem ik een preek vanuit onze kerk en dan geef ik die een upgrade. En dan krijg je dus een betere versie eigenlijk. En nu mogen jullie delen in de eerste vruchten van mijn preek van vandaag. Dus dat is ook mooi. Dat kwam omdat de enige preek die nog een beetje echt op mijn radar zat, was de paaspreek. En ik dacht, ja, dat is vijgen na Pasen, dat gaan we niet doen. En ik wilde graag met iets nieuws aan de slag. En we gaan naar het boek Genesis. Dat eeuwenoude boek. En we gaan niet helemaal naar het begin. We gaan eigenlijk het omgekeerde doen. We gaan helemaal naar het einde van dat boek. De eerste woorden van Genesis... die zijn heel erg bekend. Ik denk dat misschien iedereen ze wel kan opzeggen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar we gaan nu helemaal naar het einde. Naar hoofdstuk 50. Het allerlaatste stukje vanaf vers 22. Wil ik met jullie lezen. En daar staat, Jozef bleef in Egypte wonen met zijn hele familie. Hij werd 110 jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog en ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, die hij beschouwde als zijn eigen kinderen. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers, God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een doodskist gelegd in Egypte. Ik hoop dat gaandeweg wat ik vertel ook duidelijk wordt waarom ik het vertel. Want op het eerste gezicht is dit niet zo'n heel spannend stukje tekst natuurlijk. Het is een beetje een soort anticlimax, iemands laatste woorden. We bevinden ons hier helemaal aan het einde van het boek Genesis, het einde van de Jozef-cyclus. Jozef, misschien wel een van de meest geliefde personen uit het Oude Testament. Hij had daar ook een voorsprong in, hij was de geliefdste zoon van zijn vader, Jacob. En heel dat verhaal rond Jozef, dat draait best moeizaam, best moeilijk. Zijn broers waren jaloers. En niet zomaar een beetje. Ze wilden hem eigenlijk van kant maken. Ze lieten hem voor dood achter. Ze verkochten hem. Maar dat hield God niet tegen. God was met Jozef. En in Egypte ontvouwde er zich een bijzondere carrière voor Jozef. Maar ook daar liep het mis. Hij weigerde om in te gaan op avances, belandde in de gevangenis. Het leek alsof ze hem vergeten waren. Maar uiteindelijk mocht hij opklimmen in dat Egyptische koninkrijk en kreeg hij misschien wel de allerhoogste functie mogelijk, behalve dan die van farao zelf. En nu, een stukje waar wij net bij stilstaan, is er iets bijzonders aan de hand. die relatie in die familie tussen Jozef en zijn broers, die is een aantal keer op de proef gesteld. Jozef laat ze ook een keer examen doen, hè, van kan ik ze deze keer wel vertrouwen? Hoe zit dat nu? Zouden ze mij opnieuw te grazen willen nemen? En nu zijn de rollen omgekeerd. Want hun vader, Jacob, die is al gestorven. Dat kun je eerder in dat hoofdstuk lezen, denk ik. En die broers, die zijn er niet helemaal gerust in. Die vragen zich af, die maken zich actief zorgen. Zal Jozef het ons alsnog betaald zetten nu? Onze vader is er niet meer. Deed hij het niet allemaal gewoon voor papa? En nu papa er niet meer is, zou hij dan nu wraak nemen? Weet je wat? We zeggen nog één keer dat het ons spijt. En we bieden onszelf als slaven aan hem aan. En hopelijk laat hij ons dan in leven. Het water tussen die broers, ik heb me dat altijd moeilijk gevonden om echt voor te stellen, maar dat blijft op de een of andere manier zeer diep. Het blijft een soort angstrelatie. Maar Jozef stelt hen gerust. En hij zegt, ik ben God niet. God heeft het kwaad dat jullie wilden doen ten goede gekeerd, om zijn volk te beschermen. En wie ben ik dan? Wees niet bang. En wanneer Jozef dan zelf zijn einde voelde naderen, dan vraagt hij of zegt hij eigenlijk nog twee dingen. Hij geeft een belofte. God zal jullie wegleiden uit dit land. Hij kondigt de uittocht, de exodus uit Egypte al aan. En dat is op zich heel bijzonder. Want Jozef, de vizier of de onderkoning, die was daar in Egypte en ze hadden het goed op dat moment. Zijn familie had het goed, de Hebreërs hadden het goed. Maar Jozef ziet de belofte. En hij kondigt de uittocht aan naar het beloofde land. En hij heeft nog één bijzonder verzoek, een laatste wil. Als jullie dan gaan, neem dan mijn lichaam met je mee. Dat is natuurlijk spannend. Per definitie kon Jozef niet zelf nog checken of dit verzoek ingewilligd zou worden. Hij moest loslaten. En er was voor hem geen enkele manier om zeker te weten dat dit verzoek geëerd zou worden. Dat is spannend. Dat is niet alleen voor Jozef spannend, maar ook voor de lezer. De lezer die geduld moet hebben. En ik wil graag met jullie mee op reis gaan, met Jozefs gebeente. En als je nu een heel visuele manier hebt van de dingen te beleven, dan is dat misschien wat vies. Maar u moet zich voorstellen, het zat in een mooie kist. Hè? Dus die botten, dat is niet zo. Je mag denken aan een mooie kist. We spoelen door naar Exodus, hoofdstuk 13. Daar komen we dat opnieuw tegen. Het lichaam van Jozef. Exodus, hoofdstuk 13, vers 19. Ondertussen is er van alles veranderd. Het leven was helemaal niet meer goed in Egypte. Integendeel. De mensen waren slaven gemaakt. De tijd van Jozef was al lang vergeten, zeker door de Egyptenaren zelf. En na heel veel gedoe en tussenkomst van God, had de farao eindelijk gezegd, oké, jullie mogen vertrekken. Er waren plagen voor nodig, er was veel strijd voor nodig. En eindelijk mochten ze gaan. En dan staat daar een merkwaardig zinnetje. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. In de drukte van de uittocht wordt er even op pauze geduwd door de schrijver. Net tussen het vertrek uit Egypte en het besef bij de farao van hey, wacht eens, wat heb ik nu gedaan? Ik moet hier wacht, we gaan erachteraan. We hadden ze nooit mogen laten gaan. Net tussen dat moment, dat gebeente van Jozef, het lichaam van Jozef. En het wordt meegenomen. Maar er is ook strijd. En er is een lange tocht in de woestijn. Dus het blijft spannend. Zal het verzoek geëerd worden? En dan moeten we nog een keer heel ver doorspoelen naar het einde van het boek Jozua. Jozua hoofdstuk 24, vers 32. Dat is al na Jozua's dood. Het land, het beloofde land, is veroverd, is ingenomen. Het boek getuigt van strijd, het boek getuigt van politiek. En dan helemaal op het einde, bijna helemaal, daar kunnen we lezen in hoofdstuk 24, vers 32. De beenderen van Jozef, die het volk van Israël uit Egypte had meegevoerd, werden begraven in Sichem, op het stuk land dat Jacob voor 100 kesita had gekocht van de zonen van Chamor, van wie Sichem er één was. De nakomelingen van Jozef kregen dit stuk land in bezit. Ik weet niet of die 100 kesita een goede deal was of niet, maar wat ik wel weet, is dat het verzoek ingelost werd, honderden jaren later. Jozefs verzoek, zijn eed, die hij zijn broers nog liet zweren, ze hebben zich eraan gehouden. En misschien denk je nu, oké, leuk weetje. En dan? Zo wat? Wel, we gaan nog één keer verder doorspoelen. Naar Hebreeën hoofdstuk 11. U mag nu naar het Nieuwe Testament. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 22. En in Hebreeën hoofdstuk 11, daar is iets bijzonders. Dat is namelijk de geloofsgalerij. We zongen net over schouders om op te staan en voorbeelden die ons zijn voorgegaan. Wel, in Hebreeën hoofdstuk 11 heb je zo'n galerij van gelovigen die samen met God op weg waren tijdens hun leven en van wie de geloofsdaden worden opgelijst ter inspiratie, bemoediging. En die daden die lijken heel zorgvuldig uitgekozen door de Heilige Geest. En over Jozef staat er één zinnetje. En u mag u raden, of u heeft het al gelezen ondertussen. Zou er misschien hebben gestaan, door geloof had Jozef de zelfbeheersing om niet in te gaan op de verleiding van die ene madame. Door geloof zag Jozef het grotere plaatje en kon hij zijn broers vergeven. Door geloof kon Jozef dromen uitleggen, waardoor God zijn familie van eten kon voorzien. Of stond er, door geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te nemen. Dus het enige wat God belangrijk genoeg lijkt te vinden, en nu klinkt dat heel negatief, alsof de rest er allemaal niet toe deed, maar het belangrijkste in Jozefs leven, die kleine anekdote, dat laatste verzoek, dat blijkt het echte goudklompje te zijn in het verhaal en leven van Jozef. Want het is dat dat hernomen wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat laatste verzoek, die laatste uitspraak. En dat is bijzonder. En ik wil dat graag met jullie nog wat verder uitdiepen. Het is een geloofsvoorbeeld. De geloofsgalerij, het zijn stuk voor stuk daden waarbij we het mogen leren. Een eerste punt wat ik met jullie wil delen. Geloven gaat om vertrouwen. Jozef had 101 redenen om niet te vertrouwen. Zijn broers bleken bij leven niet te vertrouwen. Zelfs zijn mooie jas, die jas met, wat zegt het liedje ook alweer, 1000 kleuren, of 100 kleuren, ik weet het niet meer. Die jas, die moest eraan. Waarom zou Jozef dan ze nu wel vertrouwen, wanneer hij er zelf niet meer zou zijn? Welke grond heeft hij om die laatste doodwens toe te vertrouwen aan die ellendige broers van hem? Er waren andere opties. Zijn vader Jacob, die ook in Egypte verbleef, die waren ze al gaan begraven in het land, het beloofde land. een heel normaal verlangen. Jozef koos ervoor om zijn laatste rustplaats te verbinden met de uittocht naar het beloofde land. Hij verbond zijn wens met Gods belofte. Gods geest was met hem en Gods geest werkte door hem, herstelde het vertrouwen. Herstelde het vertrouwen in die schurken die hem eerst bijna vermoord hadden. En Gods geest schenkt hoop en visie voor de toekomst. Op een dag zal God zich jullie lot aantrekken. En ik verbind mijn laatste wens aan die belofte. Ik vertrouw erop. En daarom wil ik dat jullie mijn lichaam meenemen naar het beloofde land. Geloven is vertrouwen. Maar geloven, en dat is een tweede punt, is ook loslaten. Straks als ik er niet meer ben, wil je dan nog dit doen? Een heel kwetsbare vraag. Je hebt geen enkele manier om het nog te checken. Eerder deze week was ik bij een vrouw van onze kerk op bezoek. En die zei, Johan, als ik er niet meer ben, wil je dan tegen iedereen zeggen dat ik heel blij ben dat ik in deze kerk tot geloof ben gekomen en mij heb laten dopen. En ik zei, ja, natuurlijk. Maar echt, hè? Ik zei, ja, maar ja. Je moet me vertrouwen. Ja. Jozef moest loslaten. Hij verlangde naar het beloofde land. En hij wou dat zijn leven en ook zijn dood daarvan zouden getuigen. Van zijn vertrouwen in Gods beloftes. Maar hij dwong het niet af. Hij had alle macht. Hij had alle zeggenschap. Hij had alle geld om een begrafenis te regelen daar. Hij had de hele familie kunnen meenemen. Hij had waarschijnlijk een karavaan kunnen meenemen. Maar hij verbond zijn lot aan iets dat na hem pas zou komen. Iets dat hij niet zelf in de hand had. Hij liet los. Ten derde, geloven is ook weten wie je bent. In heel wat opzichten was Jozef waarschijnlijk meer Egyptenaar dan Israëliet. Zeker aan het einde van zijn leven. Hij was misschien wel 60 of 70 jaar onderkoning geweest. En zijn broers, die herkenden hem al niet. Het is een beetje zo de Masked Singer-achtig. Als zijn broers dan, ze horen zijn stem, maar tja, wie is dat, waar ken ik die van? En dan plotseling, ik ben het. Ja, dan gaat dat masker eraf. Het is Jozef, het is onze broer. Heel absurd. Zo zeer was hij veranderd. Zijn vrouw was een Egyptische. Hij was helemaal ondergedompeld in de cultuur en in de politiek van het land Egypte. Maar hij wist ook ontzettend goed wie hij was. Jozef was geen Egyptische prins, maar een zoon, een nakomeling van Abraham. Een zoon van de belofte. En hij wilde terug naar de grond van zijn vaderen. Een bemoediging misschien voor mensen die in deze tijd het gevoel hebben dat ze met twee benen in deze maatschappij staan. Ik ken jullie niet zo goed, ik weet niet welke jobs jullie allemaal hebben, maar misschien heb je het gevoel dat behalve dat dunne lijntje op zondagochtend je voor de rest van de tijd in de gewone wereld staat. En misschien voelt dat soms ook wel spannend, van ja, maar botst dat niet met het feit dat ik christen ben? Wel, wat je plaats ook is in de maatschappij, of je nu rijk bent of arm, geloof is nooit onmogelijk. Integendeel, Jozef laat zien dat je bijna de hoogste positie kunt hebben in een koninkrijk wat niks met God te maken had. En dat je toch aan het einde van je leven 100% zeker kunt weten, ik ben een zoon van Abraham. De beloftes van God zijn ook waar ik op mag staan. nog een paar toepassingen. Ik wil jullie uitnodigen, uitdagen, om zicht te houden op de beloftes die wij hebben ontvangen. Om goed te onthouden wie je bent. Ook al heb je misschien het gevoel dat je ergens in Egypte bent. Je bent een kind van God. En vanuit die identiteit mag je misschien ook hier en daar wel eens loslaten. Een van de dingen die me aansprak in deze tekst, misschien heeft dat te maken met mijn relatief jeugdige leeftijd nog, zeker in mijn jobcategorie, ik ben altijd die jonge voorganger. Ik ben ondertussen 34 en ik ben nog steeds kei jong, dat is leuk. Maar een van de dingen die ik wel eens heb ontdekt, is dat het moeilijk is voor de generaties boven mij om af en toe ook eens los te laten. Om vertrouwen door te geven. Het vertrouwen dat de beloftes van God groter zijn dan hun eigen inspanningen. Het vertrouwen dat zij niet met eigen handen Gods koninkrijk hoeven binnen te dragen. Maar dat het andersom is. Dat op een bepaalde dag ook zij Gods koninkrijk worden binnengedragen. Zoals die doos of die kist met de botten van Jozef. Zullen ze niet afdwalen? Zullen ze niet afwijken van het rechte pad? Wat zou er gebeuren als ik mij niet meer bemoei? Een christen mag weten dat Gods beloftes verder reiken dan zijn of haar eigen inspanningen. Het mag een uitnodiging zijn om ons ook te laten dragen en om door te geven. Om los te laten misschien. En ik zeg dat met schroom. Want als ik kijk naar sommige mensen die dan weer 10 jaar jonger zijn dan ik, dan denk ik soms ook, tja, zou het niet beter zijn als ik me toch nog een beetje bemoei met wat ze doen? Maar dan mag ik weten dat God ook hun God wil zijn. En dat God ook hen roept. En ook met hen op weg is. En misschien dat het dan aan mij is om zo nu en dan los te laten. Een laatste punt. Een punt waarin we allemaal gelijk zijn. Op een dag is het ook voor ons hier gedaan. Dan worden wij begraven. Daar zijn allerlei verschillende woorden voor. Het hoekje omgaan, de pijp aan Maarten geven is ook zo'n uitdrukking. En misschien kent u er nog wel een heleboel. Maar vroeg of laat is onze dag daar. En dat is helemaal geen anticlimax. Dat is het begin van een nieuw verhaal. Net zoals Jozef helemaal aan het einde van zijn leven wist dat hij deel was van een groter verhaal. Zo mogen ook wij dat voor ogen houden. Nieuw leven en een nieuwe schepping. Dat is onze belofte als erfgenamen van Gods koninkrijk. Misschien ben je daar nog helemaal niet. Ik zelf ook niet. Nog een laatste bemoedigende gedachte. Ik vraag me soms wel eens af waar God nu eigenlijk het meest blij mee zou zijn in mijn leven. Wat als ik daar in die geloofsgalerij zou staan? Wat als ik een Bijbelversje kreeg? Door geloof is Johan... ... En als ik eerlijk ben, ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. En als ik het verhaal had geschreven, dan had ik bij Jozef waarschijnlijk niet geschreven wat daar nu staat. En dat is een bemoedigend idee. Waarschijnlijk vergissen we ons als het gaat over de dingen waarvan we denken dat God er het meest blij mee is. Misschien zie je het bij jezelf niet. Misschien denk je, zoveel heb ik toch niet in de aanbieding. God kan ons altijd opnieuw verrassen en blij zijn met dingen waar we zelf niet eens bij stilstaan. En misschien dat uw grootste geloof staat nog ergens in de toekomst ligt. Misschien is het zoals bij Jozef, ergens op die laatste dagen. Het beste moet nog komen. Dat is een zekerheid die we met elkaar in Christus mogen delen en dragen. Amen.
Amen.